het Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
In het dorp waar priester Poppe begraven ligt, werd Radio Maria hartelijk welkom geheten door directie, medewerkers en bewoners van Campus Sint-Josef van Zorgnetwerk Trento. Met speciale aandacht voor hygiënische voorzorgsmaatregelen zijn de opnames voor deze uitzending van het Zorgportret toch op locatie kunnen doorgaan. De gesprekken gingen door in een vergaderzaal, die werd omgebouwd tot een studio, zodat de nodige afstand kon gegarandeerd worden. Directeur Dirk Poppe kwam als eerste aan de beurt. Daarna volgden pastoraal medewerker Christine Hendricks en bewoner Tony Baert. Na de middag stonden Marian en zuster Elsa, bewoners van Campus De Vliet, ons te woord. Ze hadden ons graag een rondleiding gegeven en zuster Elsa had graag de kapel laten zien. Deze werd ingericht in de woonzorginstelling, zodat de zusters hun kloosterleven konden blijven beleven. Ondertussen wordt van deze kapel gretig gebruik gemaakt door heel wat bewoners van de zorginstelling en ook door mensen van buitenuit. Al was een bezoek aan de kapel niet mogelijk, we zijn al deze personen dankbaar dat ze ons lieten binnenkijken in hun hart en een getuigenis gaven over hun leven.
Zorgnetwerk Trento. Nu, Trento is eigenlijk een afkorting en staat voor transdisciplinaire residentiële en thuiszorgondersteunende ouderenzorg. Wat dat eigenlijk samenvat waar dat wij als organisatie wensen voor te staan. Dus concreet betekent dat we hebben eigenlijk twee WZC's, dus woonzorgcentrum Sint-Josef in Moerzeke en woonzorgcentrum De Vliet in Zeelen. Daarnaast zijn we heel actief in de eerste lijnzone hier in Dendermonde. Dus, en gaan we ook wel actief op pad met een aantal of in een aantal projecten om de thuiszorg te ondersteunen. Concreet voorbeeld de mensen zelfs een beetje langer thuis te kunnen laten wonen, terwijl ze eigenlijk al zorgbehoevend zijn. Nu, het woonzorgcentrum Sint-Josef heeft plaats voor 122 bewoners. Dat zijn eigenlijk 114 mensen die in vast verblijf verblijven en 8 personen die in kort verblijf hier verblijven. Dus woonzorgcentrum De Vliet heeft 104 bewoners. Dat zijn 102 mensen in vast verblijf en 2 personen in kort verblijf. In beide huizen vangen we eigenlijk zowel kwetsbare en hulpbehoevende ouderen op. Dus ook al hebben we toch ongeveer 10% van onze mensen zijn eigenlijk mensen die wel jonger zijn dan 60 jaar. Dus het is niet enkel puur ouderen die we te hulp staan. Dus in beide huizen hebben we mensen met een goede geestelijke gezondheid als mensen of personen met dementie. De twee woonzorgcentra hebben elk hun eigen lange geschiedenis, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk de bron van beide huizen liggen in twee kloostergemeenschappen, die dan elk hun traject in de gemeente hebben uitgewerkt. Zoals in Zeelen is er een heel lange geschiedenis van kloostergemeenschap met ziekenhuis, moederhuis en zo verder. Dus in Moerzeke heeft het kloostergemeenschap ook altijd heel dicht in de gemeenschap gestaan. Dus en is destijds ook ouderenzorg effectief begonnen van hieruit de gemeenschap, toen nog in het klooster. Maar gemeenschappelijk is dat dat beide kloostergemeenschappen ervoor gezorgd hebben dat er ja, een effectief visitie ontstaan is. Dus dat beide kloostergemeenschappen eigenlijk ook een stukje afstand wel gedaan hebben van het geheel, het beheer wat overgelaten hebben. Dus, maar, en dat is identiek voor beide, dus dat eigenlijk waarin dat de kloostergemeenschappen kleiner worden, eigenlijk ook het pad terug naar het visitie, en dat is dan het project dat hier op tafel ligt, is eigenlijk het klooster die aangebouwd wordt aan Woonzorgcentrum Sint-Josef. Dus uiteraard met wat mogelijkheden voor onze eigen afdelingen om die ja, groter en meer leefruimtes in zo te voorzien. Dus zodanig dat wij bewoners kunnen eigenlijk groeperen in kleinere groepen. Dus wat dat we ook wel willen. Maar de zusters komen ook bij ons inwonen. Wat dat in Zeelen ook het geval is. Dus waarin dat dan nog één zuster op dit moment dus bij ons in de kloostermodule inwoont. Dus, en waarin dat ja, er zijn ook nog zusters in het woonzorgcentrum die dan zorgbehoevend zijn eigenlijk.
Eind juni 2016 verhuisden de twee overgebleven zusters van de heilige Vincentius Apollo naar een aparte vleugel van Campus De Vliet. De vleugel kreeg naast twee slaapkamers een keuken, een woonkamer en een bureau, ook een kleine kapel. Regelmatig wordt er de Eucharistie gevierd. Deze wordt druk bijgewoond door bewoners en bezoekers. Zuster Bernadette is kortelings overleden. Zuster Elsa had graag het kleine kloostertje getoond. Ze stond ons ook heel graag te woord.
Het ziekenhuis werd uitsluitend in het begin allemaal los bediend van de zuster zelf. De eerste leek die wij hier binnengekregen hebben, dat was mijn eigen zuster en verpleegster van Dendermonde. Ze dus die is overgestapt naar hier en dat was de eerste leek die bij ons in de kliniek werkte. De anderen waren nog allemaal zusters. Dan is dat gegroeid. Ja, dan hebben ze toch altijd meer leken gehad. Altijd meer. De zusters verminderden. En de zusters waren nogal, die vroegere zusters, waren nogal verpleegsters dan. Ik had er ook in kinderverzorgsters, had er ook twee. En de rest, ja. Zo hebben wij gewerkt, dag en nacht gewerkt. Want het werken was voor veel toch zwaar. En dan moet ik zeggen, dat was om de week twee keer waken. Dat was niet gemakkelijk. En dan overdag blijven werken. Dat was zo, je mocht een uur of drie gaan slapen, maar dat was niet veel. Dat was zwaar werkende tijd. Daarna verbeterde dat. En dan kwam er meer leken. En toen hebben ze die kliniek. En de kliniek dat stond hier aan de kant. En hier, waar we nu zijn, dat was ons hof. Die hof die was aan de straat ook nog afgezet. Dat ze met muren, hoge muren, dan wij helemaal zo beveiligd. Ik weet, als jonge zuster gingen we elke dag rond de paternoster bidden. Een officiaat dan nog. Ja, dat was ook nog. En, maar ze hebben toch veel moeilijkheden en veel tegenslag ook hier ondervonden. Met bepaalde zusters ook. En dan kon ze het zelf niet meer in handen houden. En dan is dat overgelaten. Ja, en dan moet ik zeggen, is met de tijd. We hadden dan altijd goede hulp. En zeker meneer Van Eck leren kennen. En die ons heeft geholpen voor dat te verkopen. En dan moet ik... Ja, tussentijd was dat. Wie ging er voor de zusters zorgen? We hadden hier twee kanten. Dat was hier Philippe, ja, Trustoort. En dat was de kliniek van Dendermonde. En de kliniek van Dendermonde, die hadden ons kliniek gekocht. Daar waren we enorm sterk mee verbonden. Maar dat werd dan toch hier in ons hof bij te bouwen voor de rusttoort. En dan hebben ze ons beloofd, wij gaan voor u zorgen voor uw leven. Dat was het. Ja. En dan moet ik zeggen, die tijd in overgang naar hier te komen, er heeft nog een moeilijke tijd geweest. Zat ik er dan nog mee 5 of 6 zusters in die grote bouw. Dat kon niet zijn, dat was niet meer om te doen. Dat was dan ook, en er moest eerst nog gebouwd worden. Wie gaat het op zich nemen, Dendermonde of de Vliet? Dan had men geluk. Die meneer Van Ecke deed ons enorm, enorm bijgestaan. En die heeft altijd gezegd, Monseigneur Dubois, dat men hier of daar op een flat ging wonen. Ik heb overal nog eens te kijken. Er waren huizen ginter om de dikenij. Nog graag had hebben dat men ginter kwam wonen. Er was geen lift aan, zuster Bernadette was gehandicapt, dat kon niet. Dat was al te moeilijk, het was overal iets. Tot een allerlaatste, meneer Van Eck altijd beloofde, nog wat geduld, nog wat geduld. En die zat hier in het begeer. En die heeft ervoor gezorgd dat ze daar gebouwd hebben. En nu nog dat onderste van die bouw, dat is nog altijd van ons.
Ik ben Christine en ik ben pastor in Zorgnetwerk Trento. En ik ben eigenlijk met mijn 70% jobtime verdeeld over de 2 campussen. In Campus De Vliet ben ik 50% aanwezig. In Campus Sint-Jozef 20%. En je zou kunnen denken, oei, dat is heel weinig. Maar we hebben hier eigenlijk in Sint-Jozef de beslissing genomen dat ik in tandem mag werken met Ilde. En Ilde is een van onze zorgkundigen die voor 30% wordt vrijgesteld voor spirituele begeleidingen in brede zin. En eigenlijk zegt dat al direct een beetje over hoe dat er hier gekeken wordt naar pastoraal. De pastor en de pastorale werk in Zorgnetwerk Trento wordt eigenlijk bekeken als een onderdeeltje van de totaalzorg. De spirituele dimensie is 1 deeltje van de totaalzorg. Mijn specialiteit is om te mogen stilstaan bij de vraag: wat zijn de krachtbronnen van onze bewoners? En van daaruit is een deel van mijn taak wel degelijk tegemoetkomen met een aanbod vanuit het christelijke geloof. Want het christelijk geloof is voor heel wat van onze bewoners een krachtbron. We hebben een maandelijkse gebedsdienst met communiedeling. Wij hebben ook soms een paternostergebed, waar de bewoners zelf volledig het voortouw innemen. Anderzijds, omdat we ook zien dat alle zingevingspatronen ook zo heel individueel worden, gaat er ook heel veel van mijn tijd naar individuele begeleiding van bewoners in gesprekken. En het leuke is dat je binnen dat individuele, dat je dat als pastor echt niet alleen doet. Daarnaast is er eigenlijk ook zo dat er heel wat andere krachtbronnen van bewoners ook naar boven komen. En die probeer ik dan eigenlijk langs de ene kant naar boven te brengen, langs de andere kant woorden te geven en een plaats te geven. Bijvoorbeeld, als je de krachtbron hebt dat zij altijd gereisd hebben vroeger, dan kan het bijvoorbeeld wel heel interessant zijn dat we eigenlijk met het team afspreken dat als we weten dat er een reisprogramma op tv is, dat dat opgezet wordt. Wanneer we weten dat bijvoorbeeld het feit is van iets kunnen leren aan anderen, is een krachtbron, zijn levenswijsheid kunnen doorgeven, dan weten we, als we studenten in huis hebben, laat die maar eens bij die bewoner langsgaan, laat die zijn verhaal doen, zodanig dat eigenlijk ook die persoon nog altijd zijn krachtbron kan aanputten en kan doorgeven.
We hebben eigenlijk samen met een hele groep mensen, want dat is ook de manier waarop dat we werken. Dus het is niet puur top-down, niet een directie die beslist en alles uitvoert, maar we zijn eigenlijk met een hele groep medewerkers aan de slag gegaan om kernwaarden te benoemen. Dus we hebben er eigenlijk een vijftal opgesteld waar dan wij allemaal van vinden dat ze belangrijk zijn om continu in onze eigen houding, in ons eigen zijn te dragen. Dus en dat is warmte, openheid, respect, zelfstandigheid en communicatie. Hoe gaan we daarmee aan de slag? Het begint eigenlijk al als mensen komen solliciteren hier in huis. Dan worden ze eigenlijk bevraagd op die kernwaarden. Daarna gaan we er uiteraard ook verder mee aan de slag. En dat is in uw persoonlijk traject als medewerker. Dat komt terug in uw functioneringsgesprek. Dus, maar dat komt ook terug in de algemene werking. Het gebeurt wel eens dat wij een opmerking krijgen of een discussiepunt hebben. Dus, en waarin dat we zelf een keer teruggrijpen van oké, wat zijn nu eigenlijk onze kernwaarden? En van daaruit de beslissing nemen. Dus een beetje los van de emoties soms, want we zijn allemaal gedreven mensen. En we willen het allemaal goed doen. Maar in die emotie ontstaan er ook wel een keer discussies. Als we dan teruggrijpen naar die kernwaarden, dan weten wij eigenlijk dat we de goede beslissing nemen om verder te gaan.
De klassieke woorden die eigen zijn aan bijvoorbeeld de katholieke spiritualiteit, die zijn niet altijd meer gekend bij de medewerkers van vandaag. Maar we hebben ook wel geprobeerd om daar een taal voor te vinden die wel aansluiting vindt bij onze medewerkers. En bijvoorbeeld die kernwaarden, die slagen daar wel in. Als we bijvoorbeeld het aspect respect hebben, dan betekent respect niet alleen voor wat iemand zegt, maar ook voor wat iemand nog kan doen, voor wie iemand is in al zijn, in zijn totaliteit.
We proberen de medewerkers vrijheid te geven om mee te denken, mee te ontwikkelen. Dus we hebben ook een structuur daarvoor opgezet. Waarin dat ze dat kunnen doen. Goed, warmte is een warmte geven, is een thuis geven. Als je thuis in je gezin komt, voelt je de warmte. We willen datzelfde hier nastreven, ook al beseffen we uiteraard dat wij nooit de situatie of uw eigen gezin kunnen veranderen of uw eigen thuis van ervoor kunnen opvangen. Maar toch is dat ons streefdoel om dat zoveel mogelijk te benaderen. En warmte is daar bijvoorbeeld heel essentieel in. En we geven de medewerkers dan ook de vrijheid om daarmee aan de slag te gaan en die warmte in hun eigen invulling te geven. Want warmte kan gigantisch veel betekenen. En zo telt dat voor die vier andere kernwaarden eigenlijk ook.
Een van onze bewoners, Lydia, heeft gekozen voor het zonnelied van Branduardi. Waarom? Omdat zij heel sterk vasthoudt aan de natuur, aan het voorbeeld van Sint Franciscus. Ze heeft ook een heel mooi beeld van de heilige Franciscus op haar nachtkastje staan. En in de natuur spreekt de zee haar altijd heel sterk aan. Op haar kamer vind je dan ook heel wat foto's van haar met de voeten in het water. En daartussen vind je ook het volgende gedicht van Toon Hermans. Ik wil alleen zijn met de zee. Ik wil alleen zijn met het strand. Ik wil mijn ziel wat laten varen. Niet mijn lijf en mijn verstand. Ik wil gewoon een beetje dromen rond de dingen die ik voel. En de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel. Ik wil alleen zijn met de golven, ik wil alleen zijn met de lucht. Ik wil luisteren naar mijn adem, ik wil luisteren naar mijn zucht. Ik wil luisteren naar mijn zwijgen, daarna zal ik verder gaan. En de zee, ik weet het zeker, zal mijn zwijgen wel verstaan.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigde licht, allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schep in mij van zeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Wissen wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Moge zij uw goede naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, scheen ze geven. Wees geloof voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid opdat uw schepping moge leven. Voor het koele, reine water, dat ons raft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warmt in het late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Om mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilderig van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat blijft. Wees geloof voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen, en de zegen toch te genen. Door vrede te verleen, zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegen zijn nog deze, die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde deden.
In deze uitzending komen enkele bewoners van woonzorgnetwerk Trento aan het woord. Ze spraken ons heel openhartig. En ondanks de beperkingen die hun leeftijd of ziekte hen oplegde, waren ze bereid aan dit programma mee te werken.
Mijn paspoortnaam is in feite Antoon Baart. Maar dat is, toen ik nog zeer kleintjes was, al veranderd in Tony Baart. Dus mijn naam, waar iedereen mij mee kent, is Tony Baart. Ik ben geboren op 28 december 1932 in Grenbergen op het Groot Zand. Ik heb daar tot mijn 28 jaar gewoond. En dan ben ik de liefde van mijn leven gevolgd naar Kastel. En heb ik ondertussen al 60 jaar in Kastel gewoond. Ik ben hier binnengekomen de 8 of 9 november 2018. Ik ben hier, als het nu november wordt, 2 jaar. Ik heb een lang leven achter de rug. een zeer gevuld leven, langs alle kanten, langs de goede kanten en langs de minder goede kanten. En er zijn inderdaad toch wel punten waar ik niet veel moeite heb om ze boven te halen, omdat ze mij op een of andere manier aangegrepen hebben. De eerste keer dat ik me herinner, dat was in 1952, bij Pasen. Dan voerde ik mijn eerste keer met mijn eigen poppentheater een vertoning op in Amersfoort. Voor een volle zaal kinderen. En voor de eerste keer stond ik daar voor die volle zaal kinderen. En ik krijg er nu nog een gloed van om die aan te spreken, om die welkom te heten in mijn poppentheater Paliter. Dat poppentheater dat nu via mijn kleinzoons nog altijd bestaat en nog altijd werkzaam is, maar alleen in de winterperiode. Dat is iets dat mij toen werkelijk iets gaf van Tony, nu zij er. Ik had mijn eigen poppentheater, daar stond een zaal vol kinderen te joelen en ik keten die welkom, er waren grote mensen bij. Ik was toen in mijn twintigste levensjaar en dat was een eerste boost van enorm geluk. Een tweede boost die ik mij altijd zal blijven herinneren, dat was in 1957. In 1957 leerde ik hier vrij onverwachts iemand kennen die ik absoluut niet ken. Een jonge vrouw met een pracht van de paardenstaart. En bij het eerste woord dat ik haar aansprak, begon die verdorie te blozen. En geloof het of geloof het niet, maar die een blos en die paardenstaart, ik wist toen nog niet eens hoe dat ze eten. Ik was vertrokken, ik was verkocht. Ik zeg, dat wordt de vrouw van mijn leven. En hier hebben we nu in begin februari onze 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Zo is dat gegaan. Werkelijk, dat was ongelooflijk. En dat is dus ook iets dat ik mij levend zal blijven herinneren. Minder langs de kant van een enorm geluk was 1960, als ik 30 januari gehuwd ben. Niet het huwelijk zelf, maar de beslommeringen en de last daar rond en om alles te regelen en te organiseren. Ik had dan een jong schildersbedrijf zelf opgericht, daar was ik ook mee bezig. Op die moment had ik te veel beslommeringen. Om eigenlijk in mijn huwelijk, die een dag van mijn huwelijk, bijzonder gelukkig te voelen. Dat is eigenlijk een goed jaar en een half later gekomen. Toen mijn vrouw, waar dat ik bij was, haar eerste kind baarde. Ik stond erbij en ik keek ernaar, echt waar. En dat kind, dat kwam ter wereld en ik zeg, ik ben vader. En ik was gelukkig. En dat geluk, geloof het of geloof het niet, dat verhoogde nog, dat kon nog verhogen, want enkele minuten later, ik zal het nooit vergeten, zei de dokter tegen mij, Tony, proficiat, hij weegt 3,6 kilo, het is een zoon, en die zoon direct schoot door mijn hoofd, een schilder en een opvolger, dat zal ik nooit vergeten hoe gelukkig dat ik toen was. En ik ben ook gelukkig geweest als ons tweede kind in drietal jaren geboren is. We hadden graag alle twee een koningswens gehad. Maar dat kon niet of dat mocht niet van ons lieve neer zeggen. Het was een zoon, maar het was een gezonde zoon. Het was een sterke zoon. En die twee gezonde zonen, dat zijn ook allemaal punten van geluk. Maar niet echt altijd zo intens. Dat ze dus vijf kleinkinderen op de wereld gebracht hebben samen met hun echtgenoten. En die vijf kleinkinderen, daar mag ik mij ook gelukkig mee prijzen. En dat is geen bloef of geen stof. Dat zijn allemaal zeer gezonde, verstandige kinderen die het allemaal tot nu toe al gemaakt hebben in het leven. En hier zit dan ook een super gelukspunt in voor mij. Dat is als ik nu begin juni van vorige maand Hoorde, ik zat in mijn kamer en via een telefoon kreeg ik toren dat de jongste van de vijf, dat was het enige meisje waar we daar zeer gelukkig mee waren, dat die na 4 jaar universiteit geslaagd was met de grootste onderscheiding. Ik heb zitten ween van emotie en van geluk. Dat zijn wel de belangrijkste dingen in mijn leven. Plus nog onze 60ste verjaardag hier. Dat was ik ook intens gelukkig.
Het meest voldoening geeft mij eigenlijk de grote levenswijsheid die mensen mij in vertrouwen delen. Heel eerlijk, wanneer een bewoner mij vertelt van die periode is zo zwaar geweest, maar ik heb op een bepaald moment teruggedacht aan een gebed dat ik ergens gelezen heb, zei ze. En daarin stond iets van God die raakt mij aan met zijn vinger. En ik ben toen, zei ze mij, eigenlijk beginnen denken, elke medewerker die langskomt, die is eigenlijk God die mij aanraakt met zijn vinger. En als ze u dat delen, dat is zo mooi. En toen zijn we in haar gebedenboekjes ook samen op zoek gegaan naar dat bewuste gebed. We hebben het niet gevonden, maar eigenlijk nog mooier, we hebben samen dan één mogen schrijven, één kunnen schrijven. En wanneer een bewoner dan op het laatste zegt, Christine, je geeft woorden aan wat dat wij besproken hebben, dan denk ik, is er een mooiere job?
Ik ben Marianne, ik ben net 60 jaar geworden. Ik woon in het woonzorgcentrum in de Vliet van maart 2017.
Voor Marianne zijn rituelen belangrijk. Elke week naar de kapel kunnen gaan voor een kaarsje aan te steken. Zelf op haar kamer alles organiseren. Ja. Zoals je het gewoon bent. Af en toe tot in de oefenruimte om de zenuwen
af te fietsen.
Voilà.
Ik heb een nasenbloeding gehad en verlamd. En nu over hoe lang is dat geweest? En daarachter borstkanker. Ik lag humoristisch. Ik maak hier altijd zelf plezier. Ik ren overal naartoe en dan begin ik al op voorhand te lachen en moppen te vertellen. Jij bent al een kassaar, zegt ze. Maar weet je zo of, hè? Ze had toch veel plezier met mij, hè? Ik zei dat grapje, van jongs af aan nog altijd maar lachen. Ik zei vrienden met me, positief, hè? Ik lach met alles. Dat brengt niet veel op van dat ze zitten, hè? Het is hoor, ik wil niet dat iemand mee aan. Want ik trek mijn deur op van mijn badkamer, ik pak mijn tandenborstel, doe daar zelf tandpasta op, en dat kan ik allemaal. Dat moet zij mij niet meer mee aan. En ook verbeeld als ze een potje op, en dan steek ik dat tussen mijn benen. Hè. En dan pop, open. Ik heb hem terug moeten leren eten, drinken, slikken.
En nu zijn ze enorm veel aan het oefenen.
Met mijn benen. Nee.
Marianne wil proberen, vertel ik een keer, vanaf zo vlot mogelijk alleen te stappen.
Alleen te stappen. Er zijn er nog eens een mensen gelijk mee geweest dat het nog lukt. Nee. Zoveel mogelijk stappen. Maar ik hoef het zelf 4 in de week aan op de fiets. Nee. Het zijn er van s'morgens tot s'avonds op zitten.
En dat heeft eigenlijk nog een goeie neveneffect voor u.
Ja.
Wanneer kruip toe komt de fiets?
Alleen dat ik zin heb als ze zijn. Want dat ik vroeger ook al zijn. Ik heb 2 dagen mijn telefoon kwijt geweest. Ik was nerveus. Ik was niet wel. Nee. Familie is belangrijk voor mij, dat weet ik. Ik heb een tablet. Hè. En dan zit ik op te zoeken mijn foto's en alles. Hè. En mijn dochter is een concert gegeven op mijn tablet. Ik heb een oude gekeken. Mijn jongste heeft 2, mijn oudste heeft 3. Mijn jongste was nog thuis gegaan. Die is van nisker volwassen moeten worden. Hè. Maar die heeft een goede vriend gevonden ook. En ze hebben ook een huis en dus, die kunnen voort. Als ze kwam, dan moesten ze blijven eten. Ik had altijd reserve in mijn diepvries zitten. Nee. Ik had gedacht, als ze dan toch komt, dan ga ik het maar uithalen. En dan moesten ze te koken. Ze moesten eten naar voren naar de voortgang. En dan de zerken. En een wijntje. En dan moesten ze zelf, want dat zeggen ze zelf. Dan moesten we...
Als Marianne 60 werd, ja. Een paar maanden geleden, dan hebben ze net in de coronacrisis, ja. Maar...
Dan hebben ze toch geweest. Ze zaten daar en ik hier. En dan waren ze aan het zingen voor mij. Was het opgezaam.
Toch een beetje toch een feestje. Beetje, ja. Ja.
Was het opgezaam. Moet er altijd niet voor een grote ding zijn. Hoor. Een feestje hebben nog te goed, maar ze hebben het echt niet mogen. Hè.
We willen heel graag het lied horen van Ramses Shaffi, Wij zullen doorgaan. Enerzijds omdat we eer willen brengen aan een van onze bewoners, die er alles aan gedaan heeft om tegen het coronavirus te vechten. Hij zei meermaals en ik zal doorgaan. Net voor het overlijden heeft hij toen gezegd tegen medewerkers, en nu is het aan jullie. En een aantal medewerkers zongen stil in zijn oor, wij zullen doorgaan.
Sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan, naakt in de orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. In een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn.
Tijdens ons gesprek met de heer Tony Baert, bewoner van Campus Sint-Josef te Moerzeke, kwamen er ook enkele pijnlijke momenten uit zijn leven naar boven. Ik vroeg hem waar hij op dat moment de kracht haalde om door te gaan.
Daar moet ik geen seconde aan het twijfel of achter zoeken, onze lieve Heer. Ik heb altijd, gelukkig als klein manneken, ik had een zorgzame, christelijke, echt christelijke, diepgelovige moeder. En die heeft mij van in den beginnen, van als ik nog een klein manneke was, ik zal het nooit vergeten. Maar die heeft mij onvoorstelbaar een diep geloof ingeprent. En dat diep geloof, dat heb ik nu nog. Dat heeft mij boven alles, over alles, één geholpen. Dat heeft mij ook overeen geholpen. Dat ik als 85-jarige moeilijkheden kreeg om te stappen. Dat ik aan ons lieve Heer gevraagd heb, moet me dat nou overkomen? Ik weet dat geworden, wat dat komende was. Hè. Maar ik heb altijd op hem kunnen bogen. En ons lieve Heer, ons lieve Heer, mijn moeder heeft mij ooit een keer verteld. Ik vroeg haar de eeuwigheid. Mama, wat is dat eeuwigheid? Wel, jongen, zegt ze. Stel dan een uren berg voor, de nieuwste berg die je kunt voorstellen. Ja, zeg ik, ja, een uren berg. En ik was nog een klein mannetje op hier uit de ronde van Frankrijk. Maar ik weet niet meer juist weet welke, maar ik was nog een klein mannetje. En ik dacht erom. Al wel, zegt ze, dat is de eeuwigheid. Stel dat een uren berg voor en om de 100 jaar komt er een piepklein volk enkele keren zijn een bek wedden op die berg. En als alle 100 jaar die een keer, en als die berg op den duur helemaal afgesleten is, zuiver tot tegen de grond, door dat klaarvolken, dan is, jongen, de eeuwigheid nog niet voorbij. Ja, ik heb een goede moeder gehad. En die was daar een goede man. En onze pa was ook een christelijke mens. Want die was ergens daar wijkmeester bij de Bond van Telegaard. In die tijd bestond dat nog. Hè. Enfin, ik ben geboren en grootgebracht in een christelijk huwelijk. Dat is ook iets wat ik ons lieve Heer nog alle dagen verdank. Dat je me daarbij hier een vraag heeft die ik leer kennen via Europese staart. Kost verdomme, kwit niet wat geweest zijn en het was de goeie. Dus als je zo'n dingen bedenkt, je denkt aan ons lieve Heer, dan weet je toch van waar dat komt. Ik heb daar geen twijfel over. En hier, nou dat ik hier alle dagen zit, is dat iets dat mij het s'avonds en het en s'morgens, bij mijn ochtendgebed, bij mijn avondgebed, dat komt altijd weer ons lieve Heer bedanken. Ik kan hem ondanks alles, ondanks mijn uren, ondanks mijn uur, ondanks mijn benen, die niet meer mee willen. Ik had in mijn jonge tijd de schoonste en de beste benen die rondliepen. Ik kon dansen. Ja, nog iets. Ik leer de paardenstaart kennen. Ik kom ermee in kennis. Ik begin ermee met te verkeeren. En die kon verdomme zo goed dansen als ik. Ik was nog eens de koning te rijk.
Ik kan nooit niet zeggen dat er mij iemand in de steek gelaten heeft. Ik heb altijd een enorm godsvertrouwen gehad. Ik heb altijd een persoon gekregen die mij kon helpen. Ik heb veel vertrouwen vanuit mijn eigen onmacht. Je hebt er niet voor allemaal gestudeerd om overste te zijn. Je hebt er niet voor, ik dacht altijd, die begaafdheid gehad. Maar toch heb ik nooit moeten zeggen... Mijn onmacht heeft mij enorm een godsvertrouwen gegeven. Ik heb mij nooit in de steek laten gevoeld. Maar ik kom uit een zeer christelijke familie. Mijn ouders, ons vader was een hele gelovige mens. waar dat iedereen op de parochie naar omkeek. Ons moeder ook. We waren thuis met 8 kinderen. Ons jongste is gestorven. We hadden altijd... We waren landbouwers. Ons vader had wel nog een knecht. En ons moeder had ook een werkvrouw. Maar toch... Het gelovig zijn primeerde altijd. Want ik weet nog goed, als jong meisje... We gingen de koeien melken op de wei. En dat was vroeg in de morgen, 5 of 6 uur. En toen zei ons vader onderweg... Als het al goed meegaat, kun je nog naar de mis gaan. Die mis was dan om 7 uur. En ik sprong uit. Was u gerekend dat ze meer een? Als u, ja. En ik sprong eruit. Ik maakte mij gereed. En ik ging nog. Die was... zo gelovig, op gelovig manier mocht hem alles vragen. Maar hij deed zelf veel in die tijd versterving en boete. En hij heeft ons altijd, en dat was in het veld, 3 paternosters in de tijd op een dag bidden. Wij voelden dat veel. Maar hij had dat toch altijd stand. We zijn zo opgebracht. En nog moet ik zeggen, wij zijn nu mee... Een 120 van de familie komt nog allemaal goed overeen.
Nu, met de kapel, dat is voor mij... Daar word ik precies naartoe zo. Naar ons lieve vrouwen, hè. Dat is mijn moeder, mijn beste vrienden. Momenteel, als je wat meemaakt, dan mag je anders redeneren. Alhoewel, vroeger, waar ik ook al klein was, we moesten, voordat we gingen slapen, moesten we een gebedje doen. Op onze knieën, hè. Ons hadden gevolgd. En we zijn eindelijk al zo wat van thuis uit meegekregen. En nu volgt de andere generatie ook. Die vinden dat gewoon mee. Dat is mijn vriendin geworden.
Voor u is het ook heel herkenbaar,
ja,
dat Maria een moeder is. Hè?
Ah ja, een moeder kan dat zijn. Dat een vrouw is. En hoe is dat tegengekomen, is nog meer. Hè. Dat redeneerde anders. Hè.
We willen heel graag ook het liedje horen, Lief Vrouwke. Het lievelingslied van heel vele bewoners. Omdat net het in stilte welkom zijn hier zo duidelijk naar voren komt. Wanneer dit gespeeld wordt of samen gezongen wordt in een gebedsmoment, gaan er vaak tranen over de wangen rollen. Een ander deel van mijn taak is ook wel de palliatieve zorg. Een periode waarin die spirituele dimensie, waarin die krachtbronnen onder druk komen te staan, maar waarin ik aan de hand van rituelen nog altijd heel veel kan bewerkstelligen en een rol mag spelen in vertrouwen. En zelfs ook in die periode van corona hebben wij er in huis voor gekozen dat rituelen konden plaatsvinden. Wij hadden beschermingsmateriaal. Familie van bewoners konden langskomen om afscheid te nemen. Je moet natuurlijk wel een beetje creatief zijn, maar binnen die creativiteit is dat eigenlijk wel kunnen verder lopen. Midden de corona ook, heb ik ook een stukje gewaakt bij een bewoner via Skype, al zingend. Een bewoner waar Maria-liederen heel belangrijk waren. En zij kwam tot rust. Ik zag het gewoon op haar gezicht. Ik ben daar met heel veel huiver aan begonnen, omdat ik dacht van hoe kan dat zonder letterlijke aanwezigheid? Maar je kan dus ook aanwezigheid op heel veel niveaus creëren.
Mijn werk heeft altijd geweest voor pastoraal nogal instaan en mensen begeleiden dat stervend waren. En ook altijd het mortuarium gedaan en op de ziekendienst gewerkt, zoveel dat er dat kon. Maar veel nachten op de baan geweest, de stervende mensen opgehaald met een begrafenisondernemer of anders kwam het hier, ik stond in voor het mortuarium. Maar tot in Gent nog, tot aan de Dampoort, heb ik nog achter stervende mensen gereden. In die, moet ik zeggen, in die kleine huisjes allemaal. Overal in de grootste nood de mensen wisten ophalen. En nu deze laatste jaren, in de corona, er lag iemand te sterven. Wij zaten er aan tafel. Zuster Bernadette zegt tegen mij, zuster Elsa, wat ga je doen? Ik zeg, die mensen een stoel geven, want heel die familie staat er te kijken van door de venster. Ah ja, dat is goed. Ik draag een stoel. Ik kom terug. Ik neem wat gebedenboekjes mee. Want dat was een heel, heel christelijke familie. Die waren verwonderd. Die waren blij dat ik er was. Wij stonden voor de venster te bidden. En die vrouw, haar man, lag er te sterven. En wij zagen die goed liggen. Alle gebeden werden er gedaan aan het venster. Dat weer koud, dat weer nacht. En ik zeg al aan haar moeder een beetje kleren, want die staat hier in de kou. Een half uur nadien. Ik zeg, die kan van nacht sterven. Dat kan nog een beetje duren. En ze besloot naar huis te gaan. Ik zeg, mocht die boekjes meenemen naar huis. Ik was zo gelukkig, zegt ze. Ze schreef mij een brief. Ik was zo gelukkig, want een uur nadien kreeg ik telefoon en ik was thuis gebleven in gebed. Ik kon niet gaan slapen. Nu weet ik dat hij gestorven is in gebed, zegt ze. Die zuster dat met mij nu 4 jaar geleefd heeft, die dan nu overleden is, ze vandaag 14 dagen zijn, 5 keer op een dag, altijd samen naar de kapel. Altijd samen ons brevier gebeden, onze aanbidding gedaan. We hadden niet, en dan ging ik nog een keer in de hof, elke dag met haar een keer de wandeling maken. Ik denk wel dat ze een hele schone dood gekend heeft. Ze voelde haar op een maandag niet goed. Zeg wel, ik ga een verpleegster een keer roepen. Die avond zeg ik tegen haar, we geven elke avond elkaar een kruisje. Ik zeg, ik ga vannacht een keer opstaan voor u. Je moet dat niet doen, zuster Elsa, je moet dat niet doen. Ik sliep goed in en ik dacht, ja, zal ik ze morgen nog zien. Kwart na vijf sta ik op. En ik ga erbij, ik loop erbij. En ze steekt haar armen omhoog en ze zegt, zuster Elsa, ik ben ontsterven, ontsterven. Zeg, dat is waar, maar ik blijf bij u. Oh, ze glunderde, dus ze was blij. Ze had een grote nood dat ik bij haar bleef. Ik zeg aan het personeel, ik zeg, lost mij een keer 5 minuten af, dat ik mij kan aankleden, ik ga er niet meer van weg. Ze zegt tegen mij, nog goed bewust, hier liggen de telefoons bij mij, je moet mijn neef bellen, de priester. Ik belde die op en die zegt, ga ik iedereen verwittigen doen, maar ze strelt. De dokter zegt, we voeren naar de Dendermonde nog naar de kliniek. Zegt dat zal ze niet willen. En toch beaamt ze het zelf. Ze had zodanig last. Ik zeg, maar dokter, ze is ontsterven. Kijk naar haar handen, zeg ik. Ze gaat die notte niet meer kunnen. Besloten van thuis te blijven. Ik begin te bidden. Die dokter stelt eraan achter mij. En iedereen, ik bad de gebeden van de stervenden. En daarna dacht ik zo, ik bid nog takte van liefde. Ik bad takte van liefde en ze sterft. Op een half uur tijd was alles gepasseerd. En die dokter, die komt bij mij en die neemt mij zo bij de arm en die zegt, zuster Elsa, wat een schoon gebeuren is dat. Dat is zo. Bewust te mogen sterven in overgave en gebed.
Ik heb gekozen voor het liedje Mijn herder zijt gij, oom, oom en heer. Omdat ik eigenlijk het liefst overweg gaan en het best en het gemakkelijkst kan praten. Niet met onze schepper, dat is te hoog boven mij, maar met een herder. Ik voel me daar veel beter thuis bij als een schaapje bij een herder. En als je dan dat liedje mee zingen, Mijn herder zijt gij, oom, oom, oom en heer. Dan zeg ik tegen hem, kijk jong. Daar voel ik me goed bij. Mijn herder zegt gij, o mijn heer, al niets ontbreekt het mij. Dan moet ik hem af en toe wel in reden vallen en zeggen, lieve heer, het ontbreekt mij vannacht nog een enkele uren slaap, want ik lig hier al enkele uren wakker, dat ik nu kan slapen, maar toch zing ik me veel even verder. Al niets ontbreekt het mij. Ik zie nu geen gevaren meer. En die gevaren, die zijn er bijvoorbeeld in een stoelgang miserie in mijn pamper s'nachts. Dat is het vreselijkste dat ik vind dat u kan overkomen als je hier bent. Maar oké, ja, het kan gebeuren. En dan zing ik dus, ik vrees nu geen gevaren meer. En daar duidt en lieve heer over zendt mij dat alsjeblieft niet. Ik vrees nu geen gevaar meer, want gij zit altijd bij. Gij staat me altijd bij. En daar geloof ik echt in dat onze lieve Heer ons altijd bij staat. De herder dan, hè.
graag willen we bij het einde van dit programma dat het resultaat is van een bezoek aan Campus Sint-Josef te Moerzeke en Campus De Vliet te Zele van Zorgnetwerk Trento enkele belangrijke gebedsintenties toevertrouwen aan uw gebed. We luisteren ook naar het gebed dat pastoraal medewerker Christine samengemaakt heeft met een bewoonster. Een woord van dank u wel aan de mensen die meewerkten aan dit programma voor hun getuigenis en hun hartelijke ontvangst.
Langs veilige paden leidt gij mij omwille van uw naam.
Vanwege bewoonster Christian. Een gebed voor kinderen en kleinkinderen die nu veel minder op bezoek kunnen komen. Opdat het goed met hen gaat en opdat bezoek snel weer volledig vrij zou kunnen zijn. Want dat maakt een dag voor oudere mensen echt minder tristig. Voor overleden bewoners, dat zij rust mogen vinden in de palm van Gods hand. Voor de families die in deze tijd afscheid moeten nemen in moeilijke omstandigheden, dat zij zich gesteund weten. Vanwege bewoner Marcel, voor onze gemeenschap ter plekke, ouderen en zorgverleners samen, dat we elkaar blijven kracht geven om van harte solidair en dienstbaar met elkaar te zijn. Voor een maatschappij waarin de zorgsector de nodige ondersteuning en waardering krijgt en waarin de ouderen naar waarde worden geschat.
God, als ik me slecht voel, voel ik me soms ook eenzaam. En lijkt het alsof ik jou niet vind. Maar dan zie ik het mooie geschenk van de natuur, of voel ik de warme zorg van de mensen rondom mij, en lijkt het alsof jij me weer aanraakt met je vinger, of je weer dicht bij me bent en me kracht geeft.